Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de taxioorlog. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over reisorganisaties die niet voldoende verantwoordelijkheid zouden nemen over de veiligheid van hun toeristen. Wanneer er natuurrampen zijn en weersextremen, vinden experts in de Volkskrant. En we hebben het over... het Rotterdamse zomercarnaval, dat begint morgen weer. Of moeten we met dit weer zeggen herfstcarnaval. Met allemaal strenge regels. Waaronder een verbod op vulgair dansen. Sexy dansen mag dan weer wel. Ik ga met mijn panelleden kijken waar de scheidslijn ligt. Ik vind het wel een gezellig muziekje, laat maar lekker staan. In mijn panel vandaag Emma Verschuren van Emma's Textland. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen, goed dat je er bent.
Goedemorgen.
Ja, de muziekje kan weg. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, dat breekijzer heeft dan weer te maken met het volgende, namelijk dit.
Oh, God, he's talking.
Oh. Ja, dus als je een beetje de gek ermee steekt, maar voor sommige mensen is het bloedserieus. UFO's, buitenaardse wezens en objecten, volgens een voormalig inlichtingenofficier van de Amerikaanse luchtmacht, David Grush, bezit de Amerikaanse overheid verschillende UFO's.
Do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah.
Were they, I guess, human or non-human biologics?
Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
Non-human biologics. Die meneer Grush die getuigde onder ede in een hoorzitting bij het Huis van Afgevaardigden, die ervoor moet zorgen dat Amerika transparanter wordt over UAP's. Niet geïdentificeerde, ja, afwijkende verschijnselen in de lucht. En ook een maritiem commandant en een oud straaljagerpiloot getuigde dat ze dergelijke objecten hebben gespot. Hebben we een tijdje geleden ook beelden van gezien. En we weten dat hier in Amerika al langer onderzoek naar wordt gedaan. Dat roept de vraag op, moeten wij dit onderwerp ook maar eens serieus gaan nemen? Wordt er genoeg gesproken in ons land over UFO's of over UAP's? Ons breekijzer vandaag is, ook Nederland moet meer onderzoek naar UFO's doen. En ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het ermee eens? En kunnen we het echt niet maken om stil te blijven zitten, terwijl er wellicht allerlei buitenlands leven in onze stratosfeer zweeft? En ben je daar dan bang voor? Of nieuwsgierig? Of kan je niet wachten? Of ben je het oneens en zeg je, joh, wat een flauwekul. Steek geld gewoon in iets nuttigs, want ja, wat hebben we hier nou precies aan? Als je wil reageren, dan pak je je telefoon, bel je naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over 20 minuten een tussenstand van me. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij twee andere gasten. Bij Vincent Ike, hoogleraar theoretische sterrenkunde en bijzonder hoogleraar cosmologie aan de Universiteit Leiden. En Bram Rosa, oprichter van het UFO-meldpunt Nederland. En maker van de documentaire De UFO's van Soesterberg. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Meneer Ike, ik wil graag even bij u beginnen. Ook Nederland moet meer onderzoek doen naar UFO's. Wat vindt u?
Nee, niet doen. Zonder van het geld.
Want het is allemaal flauwekul?
Nee. Het komt vanwege het feit dat je geen goed kunt doen. U zei in uw inleiding bijvoorbeeld, het wordt tijd dat dat eens serieus genomen wordt. Nou, ik kan u verzekeren, wetenschappers nemen alles serieus. Dus dat vind ik sowieso al een beetje een aantijging. Maar wat gebleken is, dat alles wat voldoende wordt onderzocht over dit onderwerp, dus UAP's of hoe je ze ook wilt noemen, blijkt uiteindelijk een bekend, of althans begrijpelijk verschijnsel te zijn. Maar het probleem is dat de mensen die geloven in bezoeken van buitenaardse wezens, die laten zich niet door de feiten van mening veranderen. En ik heb een hele tijd in de Verenigde Staten gewoond, en de complottheorieën die daarover rondzingen en zo, dat is werkelijk belachelijk. Ik vind het ongelooflijk zonde om daar iets aan te doen.
Ja,
dat is geen goede besteding van overheidsgeld.
Nee, u hebt het over buitenaards leven, snap ik. Maar ja, dat kan je natuurlijk vinden. Maar ja, een onverklaarbaar fenomeen, dat hoeft natuurlijk niet per se buitenaards leven te zijn. Maar u zegt eigenlijk, er is niks wat we van die UFO-meldingen die we onderzocht hebben en waarvan we achteraf niet weten wat het is.
Dat klopt. Alleen, we moeten in de gaten houden dat het merendeel van de sterrenkundigen zijn van mening dat buitenaards leven zeer waarschijnlijk is. Maar de vraag is, zijn wij door buitenaardse bezoekers bezocht? En dat is de laatste mogelijkheid die je in aanmerking moet nemen. We weten uit de natuurkunde hoe ongelooflijk lastig het is om grote afstanden af te leggen op een beetje een behoorlijke manier. En het kan wel, en op zichzelf is de vraag niet idioot, maar het is zo onwaarschijnlijk dat het eigenlijk niet nuttig is om daar geld aan te besteden.
Ik praat zo met u verder. Ik ga een rondje mijn panel doen. Daarna gaan we naar Bram Rosa, oprichter van het UFO-meldpunt Nederland. Emma, wat vind jij? Breekijzer, ook Nederland moet meer onderzoek naar UFO's doen.
Ja, ik vind het allemaal heel raar, die UFO's. Dat kan aan mij liggen, maar ik denk dan aan zo'n rond schip waar groene wezentjes uitkomen.
Ja.
En ik denk, als die mensen, of tenminste die wezens, hadden willen laten weten dat ze leefden, mm-hmm, dan hadden ze zich niet zo verstopt op de maan, zeg maar. Of op Mars, of waar ze ook zouden moeten leven.
Ja.
Dus ja, ik vind het allemaal een beetje vaag. En ik ben het in dat opzicht eens met het feit dat het, ja, lijkt alsof je geld in iets stopt wat weinig zin heeft.
Ja. Is het voor jou acceptabel dat er wellicht dingen zijn die we niet kunnen verklaren? Dat we dingen zien waarvan we denken van, nou, we weten niet wat het is. Je kan er onderzoek naar doen, dan weten we het nog steeds niet. Dat is dan maar zo. Of moeten we echt altijd alles willen weten?
Nou, ik denk dat het heel goed is dat we niet alles weten.
Ja, dus het is prima als sommige dingen unidentified blijven.
Ja.
Kalle, wat vind jij? Meer onderzoek naar UFO's doen?
Nee, absoluut niet.
Waarom niet?
Het is, nou, zoals net al werd gezegd, er is geen wetenschappelijke aanleiding om het waarschijnlijk te vinden dat er iets is wat onderzocht moet worden. Dus we kunnen het geld veel beter aan andere dingen besteden. Hè. Kijk naar alle maatschappelijke problemen die we hebben. Laten we daar nou eens overheidsgeld voor inzetten. Mm-hmm. En er zijn voor een hele hoop zaken inderdaad gewoon logische verklaringen. Ik bedoel, er wordt net in dat clipje uit de Verenigde Staten wordt er gezegd, ja, nee, er is wel iets niet-menselijks biologisch aangetroffen, mm-hmm, bij iets wat neergestort is.
Ja,
precies, maar iets wat niet menselijk is en niet menselijk biologisch kan ook gewoon een dier zijn of een insect dat per ongeluk daar rondliep terwijl er iets neerstortte. Dat hoeft niet dan per se een alien buitenaardse piloot te zijn. Nee. Goed, zo goed heb ik die hoorzitting ook weer niet gevolgd. Nee. En dan als laatste, als je dan echt zou willen gaan doen, als er dan inderdaad echt aanleiding is van, nou, hier moeten we geld in stoppen, nee, laat het dan een ruimtevaartorganisatie doen. Dus laat het ESA dan doen en laten we dat niet als kikkerlandje zelf gaan doen.
Nou ja, NASA heeft dat ook gedaan, doet het ook. Dus dan zou het misschien goed zijn als ESA daarnaar kijkt.
Maar is het dan ook niet zo van, want er gaat dan nu Nederlands belastinggeld in eigenlijk. Maar kan je dan niet beter zeggen van, als mensen echt vinden dat dit onderzocht moet worden, richt een goed doel op waar mensen die het heel belangrijk vinden geld aan kunnen, uh-huh, geven. En dan kunnen de mensen die vinden dat het uitgezocht moet worden het zelf financieren, ja, om het maar zo te zeggen.
Particulier, maar goed, dan zou je dat misschien met alle fundamentele wetenschap zou kunnen doen. Dat je zegt van, als u dat belangrijk vindt, samelt u er maar lekker zelf geld in.
Ja.
En dat brengt natuurlijk ook weer het risico met zich mee dat dan degene die betaalt ook bepaalt wat er dan in zo'n rapport komt.
Ga even naar meneer Rosa van het UFO-meldpunt. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, het bestaat al heel lang, hè, het UFO-meldpunt. Dik 10 jaar, geloof ik. Er komen elke maand 100 meldingen bij u binnen. Wat zijn dat voor meldingen?
Dat zijn meldingen van alles, want heel veel mensen weten niet wat er zich afspeelt in ons luchtruim en in onze atmosfeer. Dus 95% is te verklaren, zoals meneer Ik net al zei. En dan zien mensen vaak planeten, satellieten, toch ook vliegtuigbakenlichten, dat soort dingen. Maar er blijft een 5% heel erg interessant, waar eigenlijk meer onderzoek naar gedaan moet worden. Maar helaas is die mogelijkheid er niet. Daarnaast hoor ik net alle standpunten die ik net heb gehoord.
Ja.
Dat zijn duidelijk allerlei standpunten van mensen die zich niet hebben verdiept in het UFO-fenomeen. Want als je erin verdiept, dan zie je dat er echt miljoenen mensen over heel de wereld, mensen die echt wel van wat weten, zoals piloten, die kunnen toch dingen niet verklaren. Ja.
Ik hoor een lachen, meneer Ik mag zo reageren, hoor. want u vindt, meneer Rosa, dat ook die laatste, ja, eigenlijk zouden we alles moeten willen verklaren wat we niet weten.
Kijk, in dit geval is het zo'n wereldwijd een groot fenomeen. Hè, uitbundig fenomeen. Ja. Omdat ik zei al, miljoenen mensen zien dat al tientallen jaren. Ja. En de overheid houdt zich er ook al heel lang mee bezig. Alleen, Ja, wij krijgen maar niks echt te horen. En de mensen die dingen zien, die worden eigenlijk een beetje in het verdomme hoekje gestopt. Ja. Dat is altijd een beetje zonde.
Je wordt vaak een beetje weggezet als gekkies, hè? Hoe komt dat eigenlijk? Ja. Hoe verklaart u dat?
In de Koude Oorlog waren er zoveel UFO-meldingen in Amerika dat de overheid toen heeft gezegd van laten we al die mensen ridiculiseren. Dan zullen de lijnen niet vollopen met echte meldingen over de Russen en dat soort dingen. Dus sindsdien is eigenlijk die ridiculisatie nog steeds aan de gang. Tot ja, eigenlijk de afgelopen 5 jaar, toen het congres en de senaat er zich mee ging bemoeien in Amerika.
Ja, meneer Ike, ik hoorde u lachen. Waar wilt u beginnen?
Nou, als meneer Rosa zegt, je hebt er niet echt in verdiept, vind ik dat een aantijging die ik niet wens te accepteren. Dat argument hoor je ook met over graancirkels en over aura's en al dat. Oh nee, maar het is echt, alleen jij hebt je er niet in verdiept. Dat is flauwekul, dat werp ik verre van me. Wat ik ook verre van me werp, is het idee dat mensen zich hier zelf mee bezighouden, zoals meneer Rosa, die ik trouwens ken en zeer respecteer, dat die weggezet worden als wappies of zo. Dat is om te beginnen is dat fundamenteel fout om dat met een ander mens te doen. En bovendien in dit specifieke geval ook, want het bewijst niets. Het heeft geen enkele wetenschappelijke betekenis om iemand die iets beweert voor gek uit te maken. Dat moet je gewoon niet doen. Waar het wel om gaat, is dat als er een antwoord komt, dat mensen die geloven in buitenaardse wezens dat antwoord dan gewoon niet accepteren. Ze zeggen dan, ja, ik vraag alleen maar als er een antwoord komt, dan zijn ze niet thuis. Ja. En dat vind ik jammer.
Ja. Komt u zelf in uw werk vaak onverklaarbare fenomenen tegen?
Onverklaarbaar ben ik nog nooit iets tegengekomen, maar ik heb zelf wel heel veel verschijnselen gezien die ik echt heel boeiend vind. Denk maar bijvoorbeeld de dingen waar Minnaert het over heeft. Ik woon in Leiden, vlakbij Schiphol. Wat vliegtuigen, het landingslichten van vliegtuigen doen op wolken en zo. Dat zijn de meest verbazingwekkende verschijnselen. En als je niet toevallig weet dat van een vliegtuig komt, dan is dat 6 kilometer verder weg. Ja, dan ga je natuurlijk denken, wat is hier voor raars aan de hand? Maar interessant is het altijd wel.
Oké, ik ga zo meteen meneer Rosa nog even kort laten reageren. Eerst gaan we naar de bellers, kijken hoe zij reageren op ons breekijzer. Ook Nederland moet meer doen, moet meer onderzoek naar UFO's doen. 020-468-4x0. Emma en Kalle, voor het luisteren heb ik even Milky Way voor jullie meegenomen. Dat vonden we eigenlijk wel toepasselijk voor deze uitzending. Daarvan genieten. Gaan wij luisteren naar onze bellers. 020-468-4x0. Floris, goedemorgen.
Ik zal meteen reageren. Ik vind het goed om hier nader onderzoek naar te doen. Dat wil niet meteen zeggen dat daar tientallen of honderden miljoenen naartoe moeten. Maar het registreren van waarnemingen lijkt me in ieder geval wel goed. Alleen ik vraag me af, heeft het überhaupt zin om dat als postzegel Nederland te doen? Kunnen we dat niet veel beter meteen Europees organiseren? Ja. Want als er iets gebeurt, dan wil je dat toch ook patroonmatig gaan onderzoeken. En als we het alleen maar als Nederland gaan doen, dan krijg je over een paar jaar gaat België doen, dan gaat Duitsland doen, dan krijg je allerlei coördinatieproblemen. Laten we het nou meteen goed Europees doen. Ja, het hoeft niet meteen heel veel miljoenen te kosten.
Nee, dat pleit dus misschien wellicht voor die ESA-aanpak. Dank voor het bellen. Frans, goedemorgen.
Ja, ook een goede morgen. Ja, inderdaad met Frans. Ik denk dat Nederland te klein is om daar iets in te kunnen bewerkstelligen. Ik denk dat we dat geld inderdaad beter aan andere doelen kunnen besteden. Ja. Hoewel ik wel zeker geloof in UFO's, want het zou een utopie zijn dat kleine aarde,
Ufopie,
de zon een miljoen keer groter is en Jupiter en ga zo maar door. De afstanden in het heelal zijn zo immens groot dat wij het niet kunnen bevatten. We spreken over miljarden lichtjaren. Niet iedereen weet wat een lichtjaar is. Daar zou men zich inderdaad eerst in moeten verdiepen. Wat ik al zei, ook al zouden we kunnen reizen met de snelheid van het licht, dan zijn we nog miljoenen jaren of zelfs miljarden jaren onderweg. We weten zo weinig van het heelal. Er wordt veel onderzoek gedaan in de hele wereld. We ontdekken continu weer nieuwe planeten, wat uitermate fascinerend is, moet ik zeggen. Maar wat ik al zei, het zou een utopie zijn dat wij als wereldburgers denken dat wij de enige zijn in dit immense heelal.
Duidelijk, maar er niet heel veel geld in steken. Jammer dat u mijn woordschap niet hoorde. Robert, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Nou ja, ik ben het al eens met de eerste spreker ook en de twee gasten bij jullie. En weet je, dat ze het gewoon via de ESA moeten doen, want een hoop mensen horen zeggen, er bestaat niks. Maar je kan mij niet vertellen dat wij als planeet de aarde alleen zijn en dat wij alles qua technologie weten dat wij echt de beste zijn. Ik bedoel, en als zouden ze dingen weten dat er wel een bestaan is van echt buitenaards leven die veel verder zijn, dan nog zullen ze het deels toegeven dat het bestaat, maar verder zullen ze toch nooit het naadje van de kous geven. Dat is te veel informatie en daar krijg je gewoon te veel ellende door. En,
wordt een beetje onder de pet gehouden. Dank voor het bellen. Twee bellers nog in dit blokje. Lilian, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik bel je uit Nijmegen. En ik wou vertellen dat wij in de jaren 70 met ons gezin op een camping waren. En het was nog licht. Het was dus het vallen van de zon, zal maar zeggen. Of in ieder geval, nee, er waren wolken zelfs een beetje. Ineens een oranje puntje aan de rechterkant. Het hele strand zat vol. Dat werd heel groot, een UFO met een rand omheen. Die bleef heel groot voor ons hangen. Misschien wel 15, 20 minuten. En verdween met een hele snelle, een uitermate snelle snelheid. Superieure snelheid, superieure techniek, technologie. Verdween dat ding weer voor onze ogen. En we zaten allemaal flabbergasted. De hele camping heeft het gezien. En het idee was, dat was wat ik ervaarde. Wij kijken naar hun, maar zij kijken ook naar ons. Maar die superioriteit die gaf mij op een bepaalde manier het vertrouwen dat dit mensen van een hoge kwaliteit zijn.
Ja. Dus, en nu, wat moet u met die kennis?
Ik wil gewoon zeggen dat ik het gezien heb. En ja. Met mij de hele camping. Ja. Dus,
Je bent niet gek geworden.
Wat zeg je?
U bent niet gek geworden.
Integendeel. Nee,
duidelijk, dank voor het bellen. Lilian, tot slot van het blokje. Samir, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. In Portugal, ergens op een berg, zagen drie kinderen ook Maria, moeder Maria of weet ik veel wat. Het is altijd ergens op een plek en het zijn altijd maar een paar mensen. Ik vind het helemaal geen probleem. Doe lekker onderzoek, maar kom niet aan mijn belastinggeld, want daar betaal ik er geen belastinggeld voor. En eigenlijk moet er een onderzoek komen naar het verstand van de mensen vandaag de dag. Want die schiet alle kanten op. Het is echt een ongelooflijk. Vandaag ben ik een man, morgen ben ik een vrouw. Dat is tegenwoordig ook weer in. En zo kan ik wel doorgaan. Je kunt het zo gek niet opnoemen. En de mensheid die is helemaal doorgeschoten. Daar moet eigenlijk een onderzoek naar gedaan worden. En hopelijk wat medicijnen voor geschreven. Ik denk dat dat veel beter is.
Samir, dank voor het bellen. Vandaag een man.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Gezien de naam. In mijn panel vandaag Emma Verschuren van Emma's Tax Law, Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Ook bij me is Vincent Ike, hoogleraar Theoretische Sterrenkunde, bijzonder hoogleraar Cosmologie aan de Universiteit Leiden. Ons breekijzer is ook Nederland moet meer onderzoek doen naar UFO's. Als je wil reageren, nu bellen 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen nog in de uitzending. Nog even kort naar Bram Rosa van het UFO-meldpunt Nederland. Meneer Ike zei net, mensen die... u wil eigenlijk gewoon niet aannemen wat de conclusie is. Dat het... dat sommige dingen, dat daar wel. U bent gewoon nooit tevreden. Als het niet te verklaren valt.
Nee, dat klopt. Ik wil gewoon. Ik ben nieuwsgierig. En dat moet de wetenschap ook zijn. En ik wil er nog wel eventjes benadrukken dat ik helemaal niet wil pretenderen dat ik weet dat UFO's buitenaard zijn. Mm-hmm. We weten gewoon niet wat UFO's zijn. En dat moeten we onderzoeken. En dat willen ook heel graag. We hebben onlangs UAP Coalitie Nederland opgericht. Dat is een partij die zich inzet voor personeel van strijdkrachten, politie en burgerluchtvaart. Mm-hmm. Want die zien deze UFO's dus geregeld. En vinden dat een probleem voor de vliegveiligheid. Dus bij deze roep ik ook piloten op en andere mensen van de politie en strijdkrachten om hun verhaal te doen op uapcoalitienederland.nl. Want zo kunnen we met een bundeling van dit soort verhalen kunnen we de lobby wat groter maken om inderdaad bijvoorbeeld een Europees platform wat erkend wordt te realiseren.
Dank dat je even bij ons was. Bram Rosa, de oprichter van het UFO-meldpunt Nederland. Nou, ook maar even voorleggen nog aan Vincent Ike. De Amerikanen die beschouwen dit een beetje als een soort kwestie van nationale veiligheid. Hè. Die hebben dus inderdaad de NASA daarmee aan de slag laten gaan. Wat u betreft, IVD, MIVD, Defensie en dergelijke, die hebben hier geen rol in dus, hè?
Nou, ik denk het wel. Dat als je bepaalde verschijnselen ziet, dan zou dat best iets kunnen zijn wat je liever niet hebt. We denken dus even terug aan die Chinese spionageballon van een tijdje geleden. Wie weet wat de Chinezen en de Russen allemaal in hun schild voeren. En ik ben heel blij dat onze militaire inlichtingendiensten en andere diensten van die soort dat in de gaten houden. Die helpen ons beschermen. En het is maar goed dat ze dat doen. Dat betekent overigens ook dat als zij iets vinden, dat ze dan enorm moeten oppassen om dat bekend te maken. Want als je bekend maakt hoe goed je kunt waarnemen en wat je allemaal hebt gedetecteerd, dan is dat informatie waar de Chinezen en de Russen misschien wel heel blij mee zijn. Dus dat de militaire inlichtingendienst niet het achterste van de tong laat zien, dat lijkt mij heel voor de hand liggend.
Ja.
Dus dat is niet zozeer dat zij die gegevens voor ons af willen schermen omdat er marsmannetjes rondlopen, maar omdat ze ons ook op die manier willen beschermen. Ik vind dat wel goed.
Ja. Even een rondje hier in het panel. Piloten in Amerika die zeggen dus dat ze bang zijn om zaken te melden, omdat ze dan eens worden gezien als een beetje doorgedraaide gekkies. En dan word je uiteindelijk klokkenluider en dan kom je... Nou ja, goed, daar wordt niemand beter van. Zou die cultuur ook wat meneer Ikenecht net zegt, ja, mensen wegzetten als gekkies, dat is eigenlijk nooit goed. Moet die cultuur anders, dat we daar serieus over gaan praten? Emma, wat jou betreft?
Nou, ik denk dat er eigenlijk wel voor heel veel dingen uiteindelijk iets te zeggen is. Want om het nou heel even een beetje terug te grijpen naar corona. Ja. Daar riepen mensen vanaf het begin, het komt uit een lab. Dat geloofde niemand. En uiteindelijk is die kans er, geloof ik, nog steeds. En wordt die steeds aanweziger dat het geval is. Dus in dat opzicht denk ik niet dat het goed is om mensen neer te zetten als gekkies. En dat zal met dit ook zijn. Er zal vast een reden zijn. En het is goed om iedereen zijn denkwijze en zijn mening te respecteren. Wel tot op zekere hoogte, want er zitten ook echt hele rare dingen in natuurlijk. Maar ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat iedereen gewoon in zijn waarde gelaten wordt en niet als gekkie of wappie of wat dan ook wordt weggeschreven.
Ja, is het belangrijk alle dat we die cultuur creëren van als je iets ziet wat je niet kan verklaren, meld het en wees dan niet bang dat je wordt weggezet als een GGZ-klantje?
Ja, daar moeten we zeker iets aan doen. Hè. Er werd net ook door een van de bellers geroepen, ja, we moeten onderzoek doen naar het verstand van mensen. Nou, dat zou ik niet roepen. Je moet juist zorgen dat mensen onderwezen zijn, zodat ze snappen wat er om hen heen gebeurt. Hè. Want uiteindelijk zijn UFO's iets wat je niet kan identificeren. Mm-hmm. Nou, als mensen dan meer kunnen identificeren, neemt het aantal meldingen ook waarschijnlijk af. Maar daarbovenop moet er ook gewoon een open sfeer zijn waar mensen nieuwsgierig kunnen zijn en inderdaad vragen kunnen stellen. En kunnen zeggen, hey, ik heb iets gezien wat ik niet begrijp. Kunnen we dat met z'n allen onderzoeken? Maar om dan te zeggen dat mensen inderdaad gek zijn, dat werp ik echt verder van. Maar er werd net ook bijvoorbeeld gesuggereerd dat transgender mensen iets aan hun verstand zouden hebben. Nou, ja. Dat vind ik gewoon heel naar om zo tegenover je medemensen te staan.
Ja, dat is ook een beetje buiten de scope van deze uitzending bovendien dat onderwerp. Maar dat terzijde. Nog eventjes naar meneer Ike, voordat we nog een paar bellers aan het woord laten. Dat hele verhaal uit Amerika, die meneer Grush, die dan bij het Huis van Afgevaardigden een en ander verklaard heeft over dat verhaal met niet-menselijk weefsel en dergelijke. Wat maakt u daarvan?
Ik heb geen idee, want ik heb de gegevens niet.
Nee.
Het enige wat ik kan zeggen is dat het lijkt mij uiterst, uiterst, uiterst onwaarschijnlijk dat wat je ook vindt en wat je ook ziet, dat dat tot stand is gekomen door bezoek van buitenaardse wezens. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het is de laatste mogelijkheid waar je mee moet bezighouden. Als iemand voor het Amerikaanse congres, zo helpen hem zijn God, het een en ander beweert, ja, dan moet ik dat voor kennisgeving aannemen, maar ik heb verder de gegevens niet, dus ik kan er niks exacts over zeggen.
Nee, dus zegt u, we moeten er wel aandacht voor blijven hebben, heel veel meer geld ernaar, heel veel meer onderzoek is niet nodig op dit moment.
Nee, niet op de manier die voorgesteld wordt over het algemeen. Zoals ik al zei, als de inlichtingendiensten in de gaten houden wat er allemaal op ons afkomt, dat lijkt me helemaal prima. Als mensen, zoals die meneer van D66 zojuist zei, nauwkeuriger leren opletten en zich een beetje in kennis stellen van wat er allemaal zo gebeurt in de atmosfeer, is dat ook allemaal winst. Maar NASA had helemaal geen mandaat om zich hiermee bezig te houden. En die hebben sinds kort van president Biden dat mandaat gekregen. Nou, als dat zo is, het is een overheidsdienst, dan moeten zij zich daarmee bezighouden. Want dat heeft de staat, de president, heeft dat zo gezegd. Nou, dan gaan ze dat dus doen. Maar dat wil niet zeggen dat NASA noodzakelijkerwijs gelooft in bezoek van buitenaardse wezens.
Nee, ik geloof ook inderdaad dat ze dat inderdaad niet concluderen in dat voorlopige rapport. Ik dank Vincent Ike, hoogleraar Theoretische Sterrenkunde, bijzonder hoogleraar Cosmologie aan de Universiteit Leiden. Laten we tot slot van het half uur nog een paar bellers aan het woord laten. Dick, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Dick uit de Emmeloord.
Zeg maar.
Ja, ik ben het wel eens met de stelling om er wel onderzoek te doen. Want twijfel is de basis van de wetenschap. En we gaan ook naar Mars, et cetera. En ik vind ook dat we niet alle getuigenverklaringen moeten ridiculiseren. Uh-huh. Want in de rechtbank gelden getuigenverklaringen ook. Waarom nu niet?
Ja, duidelijk. Dank voor het bellen, Dick. Even kijken, Fred.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch. Het heelal bestaat 1308 miljard jaar. De aarde 4,5 miljard jaar. Er moeten er nog meer levende wezens zijn in het heelal. En daarom vind ik dat de veiligheidsdiensten dit goed moeten onderzoeken. En die veiligheidsdiensten hebben een hele secure taak. Mm-hmm. Want het kan ook zijn dat andere diensten dit bewust ontwerpen.
Ja. Ja,
en dat moeten we voorkomen. We moeten zorgen dat de inlichtingendiensten dit verder onderzoeken.
Ik begin intussen aan mijn Milky Way, hoor. Maar ga ik even... Meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zegt u maar.
Er is heel wat gesproken natuurlijk.
Ja.
En dat is zeer interessant wat allemaal naar voren wordt gehaald. Maar de vraag is of heel Nederland zich daarmee bemoeien.
Hmm.
Dus laten we dan als iemand die daar een beetje verstand van zaken proberen daar wat verder in te komen.
Ja.
Maar wat mij nog steeds bezighoudt,
ja,
dat is toch wat anders. Dat we zitten op dit moment met een klimaat dat je denkt, jongens, moeten we nou nodig daarvan van afwijken om iets nieuws op te zetten? En dan wil ik toch ook zeggen van het monster van Loch Ness heeft het lang bezig gehouden. Ja. Dus, en als wij niet opletten, de stormen worden steeds harder en de verdroging, straks hebben we geen bomen meer over.
Nee,
maar, en als wij straks nog droge voeten blijven houden, dan zitten onze kinderen ermee.
Ja.
Dus laten we nou eerst eens proberen duidelijk te krijgen in de bevolking dat we niet terug kunnen naar het oude, maar dat we vernieuwen moeten met ons alles wat we doen en laten.
Dank u wel, meneer Huygens. Ik heb nog een klein stukje Milky Way, dus tot slot van het half uur. Mo, goedemorgen, Mo.
Hey, goedemorgen, Iwan.
Zeg maar.
Ik ben het... niet eens, tenminste de stelling, nee, we moeten er geen geld aan uitgeven. We kunnen nauwelijks onszelf en niet of iedereen op de planeet voeden of onderdak geven.
Mm-hmm.
Er is constant conflict en oorlog van mensen van dezelfde soort. Als aliens, ik zeg niet dat ze niet bestaan, maar als ze echt bestaan, zijn ze een type 5 beschaving die zo geavanceerd zijn dat ze al vrede hebben op hun planeet. Die willen niks met ons te maken hebben. We zijn een kleine dierentuin. Zorg maar eerst dat alles hier goed gaat en dan gaan we wel kijken hoe of wat. Misschien hebben we geluk dat ze onszelf toelaten, maar niet geld spenderen terwijl het ergens anders beter kan gebruikt worden. Liever niet.
Mijn Milky Way is op. Dankjewel, Mo, voor het bellen. Het was erg lekker. Op onze Instagram-pagina 77% het oneens met het breekijzer. Ook Nederland moet meer onderzoek doen naar UFO's. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En wij gaan zo meteen verder praten met Emma en Kalle over het nieuws van de dag. Over niet wel, toch niet. Caroline van der Plas wil geen premier worden. Ze heeft iemand met internationale ervaring gevraagd om die rol op zich te nemen. Wie zou dat zijn? En reisorganisaties die moeten meer verantwoordelijkheid dragen voor toeristen bij klimaatrampen en weersextremen, zoals nu in Griekenland, zeggen experts tegen de Volkskrant. Corendon vindt het allemaal totale flauwekul. Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Emma Verschuren, eigenaar van Emma's Tax Law. En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in de politiek. BBB-leider Caroline van der Plas is niet van plan om premier te worden, mocht haar partij de komende Tweede Kamerverkiezingen 22 november gaan winnen. Dat zegt ze in een voorpagina gesprek met De Telegraaf vandaag. Poont, de omroep, vroeg het haar eerder al en toen was haar antwoord...
Of ik dat word, dat weet ik niet. Want dat zou een Caroline 1 zijn. Misschien is het ook wel een Arnie 1. Of een, niet Arnie Schreier, hoor. Nu gaat iedereen denken dat ik Arnie premier wil hebben. Bij wijze van spreken.
Ja, het was heel lang wel niet. Nou, nu is de keuze dus toch gemaakt. Ze houdt niet van de internationale politiek en vooral het toneel. Heeft te veel liefde voor het kamerwerk, zegt ze. En ze heeft... vliegangst. En ja, je zit toch redelijk vaak in het regeringstoestel. Dat is vrij comfortabel, maar als je niet van vliegen houdt, is dat toch niet bepaald prettig. We krijgen dus niet premier van der Plas. Is dat tot jouw verdriet, Kalle?
Het is, dan zal ik eerst moeten weten wat het alternatief is. En überhaupt om te kijken of de BBB überhaupt de premier gaat leveren, moeten we nog even op 22, 23 november wachten.
Dat snap ik. Maar als je de leider bent van een partij die potentieel de grootste gaat worden, Dan zou het toch logisch zijn dat je ook de wil hebt om dan de premier te worden, of hoeft dat niet per se?
Dat hoeft niet per se. Dat is wel iets wat de afgelopen 30, 40, 50 jaar wel gebruikelijk is geweest in Nederlandse politiek. Maar daarvoor hoefde dat eigenlijk niet zo te zijn. En ik vind het juist wel mooi dat zij daar gewoon heel eerlijk in is en zegt van joh, daar ligt mijn ambitie niet, of daar ben ik niet precies de juiste persoon voor. Maar mocht mijn partij wel de premier gaan leveren, dan kan ik wel een heel erg geschikte kandidaat zoeken. Daarmee stelt zij eigenlijk landsbelang en kwaliteit wel boven haar eigen persoonlijke gewin.
Ja, en maar is het niet ook een risico, denk je? Want ja, BBB is Caroline van der Plas en Caroline van der Plas is BBB. Ik denk dat weinig mensen kunnen opnoemen wie bijvoorbeeld de fractieleider in de Eerste Kamer is voor BBB, mevrouw Lagas. Dus is dit nou verstandig? Want ja, mensen stemmen waarschijnlijk op haar, maar zij gaat dan dus niet het land leiden.
Het lijkt mij vooral heel raar. Dat is net zoals dat Wilders nu zou zeggen van nee, als ik de grootste, ja, die kans is bij hem waarschijnlijk een heel stuk kleiner. Maar als hij nu gaat zeggen, ik ga het niet worden, dat zijn toch wel echt de twee gezichten in dat opzicht. Mm-hmm. En dat is bij Baudet trouwens ook. Dat zijn toch wel echt de gezichten van die partijen. En dat vind ik bij een VVD of een PvdA of dat soort partijen al echt een heel stuk minder. Daar zie je echt de partijbelangen voor opstaan. En ja, bij deze mensen zie je echt de mensen voor opstaan. Dus ja, je stemt in dat opzicht wel eigenlijk meer op een persoon dan op een partij, heb ik het idee. Ja. Dus dan lijkt het mij, als ik op die partijen zou gaan stemmen, lastig als het ineens een ander is en je niet weet wie die ander is.
Ja. Welke smaak heeft jouw voorkeur? Dat je daadwerkelijk op een partij stemt? Of is het ook prima dat je eigenlijk op één iemand stemt, verhuld in een partij? Dat je zegt, de partij gaat vooraan, of het is een kopstuk die heel bekend is en we stemmen allemaal Caroline?
Nou ja, zodra er wat met haar gebeurt, het kan in elk opzicht, zelfs ze wordt ziek en of ze breekt haar been en ze kan weet ik voor hoe lang niet meer meedraaien. Mm-hmm. Dan wordt het toch best wel lastig als je op één persoon stemt. Ik denk dat een land regeren op basis van letterlijk een persoon, ja, dat doen ze in Amerika ook en dat lijkt ook goed te werken. Maar
ja, er zit een hoogbejaarde leider waarvan maar de vraag is of die de volgende dag overleeft.
Nou ja, dat. Maar dat lijkt mij toch een zekerheid die je als land niet zou, een onzekerheid die je als land niet zou moeten willen. In dat opzicht zou ik dan dus wel echt zeggen, stem op een partij en echt niet op een persoon.
Ja. En dat is dus wel meteen het paradoxale. Want in Nederland kan je dus helemaal niet op een partij stemmen. Je kan alleen maar
staat
op
niet eens in de grondwet.
Nee, precies, staat niet eens in de grondwet. Je kan alleen maar op personen stemmen die toevallig op een lijst staan met een logo daarboven. En daarom ga je ervan uit dat ze een bepaalde ideologie volgen, namelijk van die partij. Dus eigenlijk zouden we daar wel wat aan moeten gaan veranderen. Mm-hmm. Want we kunnen niet direct op onze premier stemmen. We kunnen niet zeggen van nou, we willen of een Caroline of een Frans Timmermans in het torentje. Nee, ja. We kunnen alleen zeggen welke partij willen wij als grootste zien. En in Duitsland regelen ze dat al heel erg anders. Daar kan je bijvoorbeeld alleen al voor Kamerleden kan je één stem aan een partij geven, ja, en dan nog eens een stem aan een persoon als echte voorkeur. En daardoor voorkom je ook een beetje de paradoxaal dat de mensen zeggen, ja, maar die persoon heeft 1, zoveel miljoen stemmen gekregen. Nee, diegene stond toevallig gewoon op één en niemand had een voorkeur voor iemand lager op de lijst.
Ja. Wat Emma zegt, zou het verstandig zijn, denk jij ook, om die partijen wat meer te laden, ook met personen, inderdaad, wat Emma zegt. PVV draait heel erg om Wilders, Caroline, de BBB draait heel erg om Caroline van der Plas. Zou het verstandig zijn als we wat meer kopstukken proberen te creëren die ook wat prominenter in beeld komen dan?
Ja, dat is altijd een beetje voor de politiek altijd een beetje lastig. Want aan de ene kant moet je natuurlijk wel gewoon zorgen dat je genoeg kwaliteit in huis hebt. Dat zie je ook met een hele hoop fracties in de Tweede Kamer. Die hebben echt specialisten op bepaalde onderwerpen zitten. Die hebben mensen die echt hard voor de zaak hebben. Maar je probeert toch altijd te zorgen dat je één herkenbaar gezicht hebt. Zodat het ook voor de mensen thuis duidelijk is, oh, als die praat, dan is dat namens die hele partij. En daarom is het best wel logisch dat je partijleider meer in de spotlight zet dan de rest. Ja, okay. Maar je moet inderdaad zeker niet voorkomen dat je alles om één persoon laat draaien. Want daar gaat het überhaupt in een democratie niet om. Nee.
Eerder heeft Van der Plas al gesuggereerd, ik wil eigenlijk wel misschien wel premier worden, maar dan premier voor de binnenlandse zaken en iemand anders benoemen voor de buitenlandse zaken. Het is denk ik ongekend, maar misschien wel, ja, waarom zou het niet kunnen dat je zegt, we doen één iemand voor het internationale toneel en één iemand voor het binnenlandse toneel. Rutte heeft veel de beschuldiging gehad de afgelopen tijd dat hij er vooral voor het buitenland was en daar mooi de shine pakte en de binnenlandse problemen allemaal liet versloffen.
Het is lang geleden dat ik dit soort dingen op in de college heb gehad. Maar volgens mij doen ze dit in Frankrijk, als ik het goed zeg, wel. Dat ze een binnenlandse premier hebben en een buitenlandse premier. Dus het zou prima kunnen werken. In Frankrijk werken ze dus op die manier al heel erg lang. Ja, ja. Hoe dit precies in elkaar steekt, weet ik niet. Het is echt te lang geleden dat ik dit heb gehad.
Nou ja, daar is de premier, maar is Elisabeth Borne. En die gaat dus de binnenlandse zaken doen. En als er een EU-top is, dan komt Macron. Dus dan zou bij ons ook zoiets.
Ja, als zij dat graag wil. Ja, ik denk dat je echt heel veel moet gaan aanpassen in de grondwet. Dus dat zolang zij... tenminste, dan moet er eerst nog een keer een extra verkiezing gaan komen, et cetera. Dus voordat je die wetgeving, et cetera, allemaal hebt aangepast... dan denk ik niet dat zij nog de grootste partij... Tenminste, het zou prima kunnen, hoor. Maar dan ben je zoveel verder dat... dan zit er echt minstens dat je 8 jaar verder alweer bent. Dus dat zal echt niet snel gebeuren, maar het kan altijd.
Het kan inderdaad. Het kan denk ik ook wel wat makkelijker omdat je de hele grondwet overhoop moet gooien. Want volgens mij suggereerde zij dan een bepaalde nieuwe taakverdeling tussen de premier enerzijds en de minister van Buitenlandse Zaken
binnen
anderzijds.
Binnen het kabinet kan je dat misschien regelen.
Precies, kan je binnen het kabinet in de theorie volgens mij regelen. Maar dan loop je er wel tegenaan dat dan de persoon die jij je regering laat vertegenwoordigen op het politieke toneel misschien in de ogen van het buitenland niet het gewicht heeft dat die nodig zou moeten hebben. Mark Rutte, je kan een hele hoop van hem vinden, maar werd wel gerespecteerd in de Europese Raad, omdat hij al zo lang premier was. Ja. Als je dan niet eens je nummer 1 van je kabinet stuurt, en je hebt er een Franse president tegenover zitten, wat veel meer gewicht qua titel in de schaal legt. Hoe sterk ben je dan aan de internationale onderhandelingen?
Maar zie je dat in Frankrijk dan dus ook echt dat... de buitenlandse president, of tenminste, is president, premier... dat hij minder te zeggen heeft binnen Europa en internationaal gezien dan de binnenlandse premier zou hebben?
Nou, je ziet, Frankrijk heeft überhaupt een totaal ander politiek systeem dan Nederland. Dus waar wij één regeringsleider hebben, namelijk de premier, en dan nog een koning die officieel er niks mee te maken mag hebben, heeft Frankrijk een gekozen president. En hij is officieel zowel staatshoofd als regeringsleider. En dat geeft hem eigenlijk de macht om inderdaad zowel binnenlands als buitenlands eigenlijk alle besluiten te nemen voor de regering. Op het binnenlandse front heeft hij dan nog een premier om hem eigenlijk te assisteren. Die zit zeg maar het kabinet voor, et cetera. Maar in Frankrijk hebben ze daar dan een heel, heel rare krachtsverhouding tussen die twee. Dus dat kan ik niet zo snel uitleggen, maar dat werkt heel anders. Dat ligt iets ingewikkelder dan binnenland en buitenland.
Ja, oké. Dank voor dit lesje maatschappij weer. Heel fijn. Heel kort, 2 vragen over dit onderwerp. Nog 1. Caroline van der Plas heeft dus iemand benaderd, zegt ze. Iemand met internationale ervaring. Hebben jullie al vogeltjes, kijk, misschien vooral even naar Kalle gehoord in het Haagse van wie zou dat kunnen zijn? Of daar wil je daar nu een weddenschap over afsluiten op een hele doos Milky Ways?
Ik heb daar nog geen concrete geruchten over gehoord. Mm-hmm. Maar zelfs dat ik al een beetje te denken van uit wat voor een ideologische hoek kan zo iemand komen?
Ik zou denken een beetje CDA-ig of zo, hè?
Ik dacht dus ook meteen aan het CDA. Ik dacht van ze hint erop dat iemand is met ervaring. Misschien ook zelfs wel kamerervaring. Het CDA is een bestuurderspartij. Ze heeft ook een hele hoop bestuurders geleverd met bakken ervaring. En ligt ideologisch dicht tegen de BBB aan. Dus het zou zomaar eens een oud CDA kunnen zijn, maar dat is 100% speculatie.
Oké, tot slot, hoe zou Nederland reageren op een kandidaat-premier die tot nu toe nog niemand kent, dus zij gaat voor zondag, geloof ik, dan gaat ze op vakantie die naam bekendmaken. Stel nou dat het ontzettend tegenvalt, dan schiet ze zichzelf toch enorm in de voet.
Dat denk ik wel, ja.
Ja, dat is een heel groot risico.
Ja, vooral omdat het dus om haar draait.
We gaan het zien in de aankomende peiling. Ik ben heel benieuwd.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
BNR breekt.
Ander nieuws van vandaag. Reisorganisaties die zouden zich proactiever moeten opstellen om reizigers te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Daarvoor pleiten 2 deskundigen in de Volkskrant, hoofddocent Harold Buitendijk van de Breda University of Applied Sciences en ook hoogleraar Jan van der Borg van de KU Leuven. Die organisaties moeten zich beter laten inlichten over de risico's en er moet geïnvesteerd worden in personeel dat specifieke kennis heeft over klimaatverandering. Heeft u allemaal te maken met wat we nu op Rodos zien? Bosbranden, daar gaan dan mensen toch heen. Die worden er weer weggehaald. En ja, deze deskundigen zeggen ook, op die overheden kan je eigenlijk niet vertrouwen, want die hebben ook allerlei commerciële belangen. En dus is de vraag, moeten de Touris en de Corendons en de Sunwebs van deze wereld allemaal klimaatdeskundigen in dienst nemen? Wat vind jij, Emma?
Ik vind het een lastige situatie vooral. Want ja, het is ook niet, denk ik, helemaal te voorzien dat dit soort dingen gaan gebeuren. En op het moment dat zij dus veel te snel gaan handelen en dan niemand er meer naartoe gaan sturen terwijl er niks gebeurt, dan nou ja, wordt de vakantie van die mensen heel last minute op de schop gegooid. Maar daarnaast maak je ook wel een klap op de economie in dat soort landen. Ja. Dus ja, ik weet het niet.
Ja, want bij wie ligt dan, denk jij, de verantwoordelijkheid?
Nou ja, uiteindelijk kiezen mensen er zelf voor om op vakantie te gaan. En ze hebben er zelf ook hersenen, even stom gezegd, om na te denken.
Dan kan je zelf ook informeren van wat is er gaande, een risico-inschatting maken.
Ja, en dan is het wel heel makkelijk om te vertrouwen op een ander en te verwachten dat iemand anders dat volledig voor je gaat doen, terwijl je zelf ook geboren bent met een stel hersenen.
Ja, Carlo, wat vind jij? Dezelfde vraag. Moeten de reisorganisaties in deze wereld allemaal klimaatdeskundigen in de dienst hebben?
Nou, om precies even door te pakken op het argument dat het net werd genoemd. Van ja, je hebt zelf ook hersenen, dus je kan er zelf ook wel over nadenken wat het risico is. Dat geldt ook voor reisorganisaties. Want zij zeggen nu juist van ja, maar wij vertrouwen op de overheden. Ja, had dan zelf ook eventjes gekeken. Je hebt er geen hoogleraar klimatologie voor nodig om door te hebben dat je busje met toeristen niet af moet zetten 10 minuten naast een bosbrand. Dat is hier wel gewoon gebeurd. Ja. Dus dat was gewoon een schrijnende ontduiking van verantwoordelijkheid. En ik vind dat bedrijven er echt wel in mogen investeren, dat ze daar in ieder geval iets beter de risico's mogen inschatten. Ja. Aan de andere kant ben ik ook wel kritisch. Want er wordt wel gezegd, ja, je hebt klimaatdeskundigen nodig. Maar klimaat is iets dat zich over een heel lange tijd aan het opbouwen is, met heel veel gevolgen. Mm-hmm. En waar zij vooral natuurlijk op moeten letten is het directe risico dat reizigers lopen. Dus dan zou je inderdaad ook meteorologen daarmee moeten nemen. Ja. Die kunnen zeggen van oké, het wordt over het algemeen inderdaad over 10 jaar hier gevaarlijker. Mm-hmm. Maar die ook kunnen zeggen, oh, binnen nu en een week gaat daar een bosbrand waarschijnlijk uitbreken.
Ja. Maar die Buitendijk en die, hoe heet die man van de Borg, die zeggen in de krant, op die informatie van bijvoorbeeld de Griekse overheid kan je niet vertrouwen, want die heeft dus ook allerlei commerciële belangen. Die wil allerlei natuurlijk ondernemers op die eilanden een beetje te vriend houden. Dus je moet je informatie wel ergens vandaan halen.
Ja, dat klopt. Dus dan moet je het inderdaad ook zorgen dat je dat zelf in huis hebt.
En nog wel leuk om even te kijken naar de reacties. Tui zegt, ja, dit doen we eigenlijk al. Ze hebben een heus team. Een crisis management en business continuity team. Die houdt de vakantiebestemming in de gaten. En daar zitten ook mensen met allerlei verschillende expertises in. En Corendon vindt het totale onzin. Dan zouden zij dus een hele organisatie moeten opbouwen. En zo zegt de topman Steven van der Heijden, dan moeten we ook mensen die gespecialiseerd zijn in voedselveiligheid gaan hebben, in waterveiligheid en in talloze andere kennisgebieden. Ja, dat kunnen wij niet doen. Dit is gewoon een taak van de overheid. Dus misschien moet Buitenlandse Zaken hier in Den Haag, ik weet het niet, wat meer upgraden of zo.
Die voedselveiligheid en waterveiligheid, tenminste in ieder geval als het om drinkwater gaat, als je het hebt over de kwaliteit van de zee, of je daarin mag gaan zwemmen of niet, dan ligt dat denk ik wel bij de overheid. Maar voedselkwaliteit en dat soort dingen, hoe het in hotels en restaurants is geregeld, dat lijkt me überhaupt niet de taak van Corendon om te gaan onderzoeken.
Okay, maar dus het moet een beetje van alle kanten komen dus eigenlijk.
Ja.
Okay. Gaan we kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag. Emma, je wil het hebben over Nederland belastingparadijs. Artikel in het FD van gisteren of eergisteren. Belastingontwijking via Nederland nam niet af, maar verdubbelde, staat erboven. Wat is er aan de hand?
Ja, ze hebben nu weer een nieuw onderzoek gepubliceerd met cijfers van 2018. En Nederland die doet zijn best om te proberen niet meer als belastingparadijs gezien te worden, maar eigenlijk falen we aan alle kanten.
Oh.
Daar komt het op neer. En je ziet wel dat er de afgelopen tijd een aantal hele grote bedrijven naar Engeland, of tenminste naar het Verenigd Koninkrijk zijn verhuisd. Want die hebben nog veel meer belastingvoordelen. Mm-hmm. Maar ook in Nederland blijft het gewoon één groot paradijs. En zowel voor grote bedrijven als voor particulieren die enorm veel geld hebben, zien zij heel veel mogelijkheden om niks te gaan betalen. En door structuren die Nederland biedt, is dat ook gewoon mogelijk, helaas.
Ja. 17% van de wereldwijde belastingontduiking zou, en dat is wel even goed om te zeggen, volgens die NGO die dit onderzocht heeft, Tax Justice Network, via Nederland verlopen. Vind je dat een schokkend getal?
Nou ja, het lastige bij dit soort dingen is heel vaak dat al die structuren opgesteld worden en dat überhaupt er niks in Nederland is. En daarom wordt ook het onder, tenminste snijden ze ook aan van het wordt vergeleken met de totale loonsom. Mm-hmm. Maar als er hier in Nederland een leeg bedrijf staat met een aantal miljard of miljoen winst, en daar zit geen enkele werknemer in en het geld gaat door, er is ook in Nederland helemaal niks toegevoegd. En Nederland is er alleen maar als losse huls tussengevoegd. Dus aan de ene kant is het al slecht dat Nederland er überhaupt in staat, maar aan de andere kant vertekent dat het beeld wel. Want ze halen ook niks in Nederland.
Nee.
Ze betalen niks, maar ze halen ook niks. Dus ze maken nergens gebruik van. En ja, dan is het jammer dat ze op deze manier belastingvoordeel in een ander land kunnen krijgen. Maar in Nederland, ja, hebben we ook niet per se echt recht op dat geld als ze dan toch niet gebruik maken van wegen en al dat soort zaken. Van personeel helemaal niks.
Ja. Kalle, ik zag bij de installatie van Rutte 4, eigenlijk nog vlak daarvoor, zei Marnix van Rij, de staatssecretaris Fiscaliteit, die zei, Nederland is geen belastingparadijs, zei hij heel stellig. Nu horen we dus berichten over bedrijven die opbrengsten naar andere landen verplaatsen omdat ze daar minder hoeven te betalen. Dan zou je kunnen zeggen, dat moeten we dichtgooien, die sluiproutes. Maar ja, dan vertrekken die bedrijven hier weer. Dus wat is nou de oplossing?
Ja, maar goed, als die bedrijven inderdaad, zoals Emma net al zei, helemaal niks bijdragen aan de Nederlandse maatschappij heeft, de Nederlandse economie, en waarom hebben we ze hier dan? Dan worden wij inderdaad gewoon als een soort losse huls gebruikt voor belastingontwijking. Dus? Nou, dan zou het toch ook niet verschrikkelijk zijn als bedrijven die hier toch nog niks toevoegen, hier ook weer vertrekken.
Ja, dus jij zegt dichter die gaten.
Ja, op zijn minst wel. En ook dit is een van de weinige punten, waarop Nederland echt wel in het beklaagde bankje zit in de internationale gemeenschap. Dus ook als je bijvoorbeeld goed wil kweken naar je buurlanden, of de Europese Unie, zorg je dat je dit dicht.
Jij had iets gezien over het bespreken van lastige onderwerpen in de klas. Een column in de Volkskrant. Zwijgen in de klas helpt niet. Met elkaar over moeilijke onderwerpen botsen en praten wel. Over welke onderwerpen hebben we het dan? Waar gaat dit over?
Ja, het gaat voornamelijk over onderwerpen waar echt op dit moment een hele polarisatie over is. Dus het stuk legt ook uit dat jongeren, omdat een hele hoop onzeker voor hen is, hè, geen woning, slecht vooruitzicht op banen, et cetera, ga maar even door. Dat daardoor jongeren steeds meer op zoek zijn naar stabiliteit en dus een tikkeltje conservatiever zijn geworden. Dat zorgt dat bepaalde normen en waarden aan het verschuiven zijn, ook zeker in het klaslokaal. En daar moet je het met elkaar over hebben. Kortom, wat eigenlijk het column zegt, is wat op dit moment gebeurt, is dat docenten eigenlijk dat gesprek uit de weg gaan. Dat een hele hoop docenten dan juist niet ingaan op opmerkingen die er gemaakt worden, of niet bepaalde voorbeelden brengen in een les over maatschappelijke problemen. Ja. Om maar te voorkomen dat mensen binnen de klas met elkaar daarover clashen.
En welke problemen hebben we dan?
Nou, noem bijvoorbeeld iets, dat kom hier in de uitzending, noem ik het kort, iets als transrechten.
Ja.
Dat is een best wel omstreden onderwerp, daar is best wel veel polarisatie over. En het kan dan best wel zijn dat een docent dan denkt, dit hoef ik niet in mijn klaslokaal te hebben. Terwijl het column juist zegt van als je dat soort dingen wel bespreekbaar maakt, leren jongeren op dat moment al dat het normaal is om het niet met elkaar eens te zijn.
Mm-hmm.
En hoe je op een respectvolle en rustige manier met elkaar dat gesprek blijft voeren. En zo ga je polarisatie uiteindelijk tegen. Want als wij jongeren in de klas al niet leren om met elkaar te praten, dan gaan zometeen de politici van de toekomst dat ook allemaal niet meer doen.
Mm-hmm.
Dus ik heb het ook eerder in de uitzending gehad over zowel onderwijs als democratische vernieuwing. En hier komen die twee eigenlijk samen. Je moet echt gewoon zorgen dat we die polarisatie in het klaslokaal tegengaan.
Ja, dus als je jong leert ook discussiëren en dergelijke, en geen onderwerp uit de weg gaan, dan voorkom je ook taboes en dergelijke. En dat in een later in je leven, in je carrière, bij je relaties, eventueel als je de politiek in gaat, hoeft helemaal niet. Maar dat je ook niet als een soort bekrompen iemand allemaal onderwerpen aan het wegstoppen ben, maar dat je overal over durft te praten.
Ja, en je gaat ook vooral cognitieve dissonantie tegen. Dat is eigenlijk de neiging die iedereen heeft om alleen maar op zoek te gaan naar argumenten en bronnen die zijn eigen gelijk ondersteunen. En eigenlijk het uit de weg gaan van andere geluiden. En als je die andere geluiden dan wel in je klaslokaal hoort en daarmee leert omgaan, dan kan die barrière zomaar eens doorbroken worden. En dan kan je veel genuanceerdere mening daaraan overhouden.
Voor wie is hier een taak weggelegd? Lerarenopleiding, denk ik dan? Of zo? Of waar moet je dit doen?
Nou, sowieso dus gewoon voor het onderwijs als geheel. Natuurlijke lerarenopleiding, omdat de docenten die we al hebben, die moeten natuurlijk ondersteunen om dit daadwerkelijk te gaan doen en aanleren om dit goed aan te pakken. Maar er ligt hier ook echt gewoon voor het ministerie een rol in weggelegd om te gaan kijken naar het curriculum en burgerschapsvorming uit te gaan breiden door het juist tijd hiervoor vrij te maken. Misschien wat extra maatschappijleer om het hierover te hebben met elkaar.
Gaan we kijken wat er trending is op de socials. De Free Mental Highway staat hoog in de lijstjes. Het vrachtschip met bijna 3000. Nou, wat blijkt, zelfs bijna 4000 auto's. Net in het nieuws dat er meer auto's op stonden dan gedacht. Vloog gisteren 30 kilometer voor de kust van Ameland in brand. En kan nog steeds niet worden weggehaald, zegt Edwin Garreman. Die is woordvoerder van de kustwacht.
De situatie onveranderd ten opzichte van onze laatste updates van gisteren. Het schip is nog drijvende, wordt nog vastgehouden door een andere sleepboot. En er liggen nog wat ondersteunende schepen bij.
Ja, NOS meldt dat nu gecheckt wordt of de temperatuur aan boord is afgenomen. Dan kan er eventueel personeel aan boord om de situatie te bekijken en om de vervolgstappen te bepalen. En er is nog steeds angst voor milieuschade en dergelijke. Sinead O'Connor is trending, uiteraard bekend van... Ze overleed gisteren op 56-jarige leeftijd. Werd bekend door Nothing Compares to You. Dat was trouwens een cover, ooit geschreven door Prince. Stond in Nederland 8 weken op nummer 1 in de top 40. En de Oranje Leeuwinnen doen het goed. De elftal speelde vannacht gelijk tegen de Verenigde Staten. Het was een intense wedstrijd tussen de twee topteams. Middenveldster Sharida Spitsen... Wie vertelt het volgende?
Of course we want to have three, but yeah, I think the first half we was playing really well, and the second half was a little bit that they press us a little bit more, but we have to play a little bit more faster with the ball. But in the end we can be proud of ourselves.
Ja, stapje dichter bij de achtste finales dus. Wat is dat trouwens toch met voetballers en Engels?
In the Netherlands they say that is another cook.
Maar dat terzijde. Dan wil ik nog even naar Rotterdam. Daar kun je vanaf morgen tijdens het zomercarnaval weer dansen op. Dit soort muziek. Ja. Maar daar mag niet alles. Er komen namelijk restricties op het soort dance moves die je mag laten zien. Want vulgair dansen gaat er in de ban. Specifiek bubbling wordt verboden. Bij RTV Rijnmond wordt dat omschreven als gedrag waarbij je bepaalde seksuele bewegingen op straat nabootst. Dat is dus niet toegestaan. Sexy dansen mag wel, verleidelijk dansen mag ook wel, maar vulgair dansen dus niet. Ik zag al mensen bij RTV Rijnmond die zeiden: wat een belachelijke flauwekul. Dit doen we bij ons thuis. Hè. Op een van de Caribische eilanden gebeurt het ook gewoon. Daar staan ook gewoon kinderen te kijken, wat is dit voor preutsge ouwe hoer? Zo, zomercarnaval, Emma. Hoort daar vulgair dansen bij wat jou betreft?
Nou, ik moet zeggen, ik ken het zomercarnaval niet. Ik ben er nooit geweest. Mm-hmm. Maar wat mij wel heel erg opvalt, want ze zeggen het is een familiefeest, ook alcohol moeten we aan banden leggen, et cetera. Ik ben vorige week, geloof ik, voor het eerst bij Kwaku geweest. Ja. En dat is een festival in Amsterdam voor de Surinaamse gemeenschap. En dat is ook echt een familiefestival. En daar is superveel eten, daar is alle muziek.
Wordt ook gedanst.
En het wordt ook gedanst, inderdaad. En het is supergezellig. Maar er lopen kleine kinderen, opa's en oma's. Dus ik denk dat je dan eerder moet gaan kijken hoe kunnen we het festival zo gaan maken dat het voor alle leeftijden leuk is. Mm-hmm. En leuk kan blijven. En niet van leggen we alles aan banden. Ja. Want zo blijft het voor niemand leuk. Nee. Dus er moet gewoon een andere oplossing zijn dan wat ze nu proberen.
Volgens de organisatie waren er wel wat klachten afgelopen jaren. Van te sensueel dansen blijkbaar. Dus dat moet allemaal maar een tikje braver, Kalle?
Nou, ik denk dat je gewoon een beroep kan doen op mensen in algemeen fatsoen. Ja. Iedereen die een beetje kan nadenken, zeker als er kleine kinderen bij zijn, houdt zich wel een beetje in.
Dat je dan niet half neukend voor een groep kleine kinderen gaat staan, dat is al vrij duidelijk.
Precies. Ja. En ik denk dat we daar gewoon vanuit kunnen gaan. Maar dingen verbieden, ja, dat werkt niet. En dan krijg je zeker geen leuker feestje van.
Nee, misschien nog wel schokkender is dat er geen gekoelde alcohol verkocht mag worden. Alleen ongekoelde alcohol...
Daar wordt toch veel sneller dronken van.
Ook goor, man, vooral. Maar dat terzijde. Gaan jullie kijken, is altijd op tv best wel uitgebreid. Het is een heel kleurrijk feest.
Ik was niet van plan te kijken, nee.
Het was ook nog niet in mijn hoofd opgekomen.
Cultuurbarbaren. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Emma Verschuren en Kalle Duvekot. Morgen een nieuwe aflevering, dan BNR Breekt Politiek... met politici uit Flevoland. Gaan we praten over Lelystad Airport. Moet dat ding nou open of niet? Tot die tijd volg je ons via de socials. Beste is om je radio aan te laten staan. Hoor je zometeen Edwin Mooibroek met Zaken doen.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.